Nou, goedemorgen. Nou, dit is de titel en meteen de samenvatting van mijn preek. Het Koninkrijk van God, dat komt als we anders gaan denken. Dus nou, als je dat nou onthoudt, dan ben je er. Ik wil graag even beginnen met gebed. Lieve Vader in de hemel, onze Vader die in de hemel is, uw Koninkrijk komen. Dat willen we graag, Heer, dat uw Koninkrijk zichtbaar wordt. En dank u wel dat u een enorme zegen met ons voor hebt. Wat Adriaan net las uit Openbaringen. Het beste komt nog. Dank u wel, Heer. En ik bid u dat... ik dank u wel dat u hier in ons midden bent. En ik bid dat we vandaag, vanochtend, iets kunnen meenemen wat in ons hart blijft hangen, wat in ons leven gaat groeien en vrucht dragen. Amen. Waar denk je nou aan bij het Koninkrijk van God? En dit is een zinnetje. Dat heb ik eigenlijk, dat is eigenlijk op een nieuwe manier voor mij gaan leven. Dus daarom spreek ik er ook over. En daarom wil ik jullie daar graag wat over vertellen. Oh, batterijen zijn leeg geloof ik. Oeh, deed jij dat Fred of deed ik dat? Oeh, nou. Oh, het is wel wat kleine lettertjes zie ik. Dat is ook wat. Kunnen jullie het lezen? Zo, dat staat er inderdaad. Het staat er ook weer niet. Er staat KVG, sorry. Koninkrijk van God. Maar we hebben daar net een paar liederen over gezongen. Ja, dat vind ik zo prachtig. Het Koninkrijk van God is zo geweldig. Daar is Jezus koning. Daar is alles in liefde, blijdschap en vrede. Daar is Jezus overwinnaar. Mooie liederen. Maar hoe dat Koninkrijk van God nou komt, nou, ik heb wel vaak gedacht van, nou, dat komt straks, als Jezus terugkomt. Dat is ook zo, hè? Als Jezus terugkomt, dan komt het. Of, toen Jezus zei, het Koninkrijk van God komt, wat ging hij toen doen? Dan ging hij alle zieken genezen, hij ging wonderen doen, en rondtrekken en het evangelie brengen. Dus ik denk, oh, moet ik dat ook gaan doen? Moeten we vanmiddag op het strand een wonderbare spijziging organiseren? Zou wel heel mooi zijn. Maar dat is een enorme berg, denk ik. Hoe komt dan het Koninkrijk van God? En wat staat daar, Kees? Jij kunt het goed lezen, hè? Wat staat er in Matthäus 6, vers 33? Wie weet dat toevallig? Kijk, onze levende concordantie. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dus ja, klopt het wat ik net zei, dat het straks komt, dat Koninkrijk van God. Maar Jezus zegt ook tegen ons allemaal, zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat is, ja, van alle dingen waar je mee bezig bent in je leven, zoek eerst het Koninkrijk van God. Hoe doen we dat dan? Hoe doen we dat dan? Jezus die zegt daar wat over in Lucas 17. Toen dus de Farizeeën door hem, door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, oh, zie daar, of zie daar, of zie hier. Want zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. Oeh, daar begint het. Het begint hier binnen in ons. Was voor de discipelen ook wel eens lastig te begrijpen, want lang nadat Jezus dit had gezegd, toen vroegen ze nog aan Jezus, komt het nu, wordt u nu koning van Israël? Dus zij verwachten het nog steeds, soort van, in een betere overheid. Ik heb ook wel eens het idee dat er mensen zijn, dat er christenen zijn die dat ook, die wijzen naar de overheid, wat die allemaal slecht doet en wat die allemaal beter zou moeten doen. Maar waar begint het koninkrijk van God? Dat begint hier bij onszelf. Het begint met een verandering van denken. En dat was voor mij een beetje nieuw, om die verbinding zo duidelijk te zien. Jezus die zegt in Marcus 1 vers 15, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is een prima vertaling natuurlijk, maar het is wel leuk om even te kijken wat daar nou echt staat. Dat bekeren, daar staat het woord, nou ja, dat woord, metanoia of zoiets. En dat betekent, ja, wij weten, dat hebben jullie allemaal wel eens uitgebeeld gezien, hè? Je loopt die kant uit en bekering, dat is je omkeren. Op een andere manier gaan leven. Maar ook dus, eigenlijk zit het ten diepste, anders verstaan of inzien. Anders bedenken. Van gedachten veranderen. Nu hebben we dat allemaal gedaan. We zijn allemaal Jezus gaan volgen. Maar wie denkt al helemaal zoals Jezus denkt? Nou, niet helemaal, nee. Nee, ook niet, Els. Dat is ook wat. Dus, dat bekeren en geloof het evangelie, dat is niet iets wat afgelopen is. Dat is een proces in ons denken wat blijft doorgaan. Want steeds maar weer ben je geneigd om te denken in deze manier, de manier van de wereld. En de Bijbel zegt, keer je om en leer te denken in de manier van het koninkrijk. En als we leren te denken in de manier van het koninkrijk, dan wordt het koninkrijk zichtbaar. En geloof het evangelie, eigenlijk staat daar een woord wat slaat op actie. Het is niet zo van in je stoel gaan zitten, nou ik geloof het. Nee, ga leven in het geloof. Dus ga anders denken en blijf dan ook in geloof stappen zetten en leven. Nou ja, dit is de Arendt-vertaling, neem me niet kwalijk. Ik verbeeld me niet dat ik beter kan vertalen, maar zo zou je het kunnen lezen. Het koninkrijk van God is dichtbij. Je kunt er deel van worden. Hoe? Door anders te gaan denken en te leven in vertrouwen op het evangelie. Ik kwam een tekst tegen die daar eigenlijk precies op lijkt. Het is niet op één plekje in de Bijbel of zo. In Hebreeën 12 vers 28... staat, laten we daarom, omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met eerbied en ontzag. Dus denken in het koninkrijk, denken in genade. Als we denken in genade en ons daaraan vastklampen en daardoor God gaan dienen. Dat is een heel andere manier van leven. Leren om steeds meer uit genade te leven en van daaruit God dienen. En Paulus die zei daar ook wat over, een heel bekend Bijbelvers. John weet alweer waar ik het over ga hebben, maar Romeinen 12 vers 1 en 2. God is liefdevol en goed, dat staat er in de basisbijbel, want daar willen ze dat woord genade vermijden. Maar dat vinden wij juist een heel mooi woord. Maar het is niet zo'n woord, zeg maar, alledaags woord meer. Maar daarom staat er liefdevol en goed. Maar eigenlijk staat er genade. God is genadig en daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. geef jezelf als een levend en heilig offer, waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen, maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil, is goed, mooi en volmaakt. Nou, hier zie je wel hetzelfde patroon. Vasthouden aan de genade. Anders gaan leven door anders te gaan denken. Er staat ook nog een ander facet bij. En dat is een offer. Het kost wat. Om je eigen manier van denken los te laten, kost wat. Die genade waar het mee begint, dat is Gods offer aan ons. Daar hangt alles van af. Daar begint het allemaal mee. Maar Hij vraagt ook een offer van ons. Wat is dat offer dan? Dat is dat we onze vertrouwde, daar ga ik straks nog wel voorbeelden van noemen, maar dat kan soms veel pijn doen. Het kan soms heel erg lastig zijn om je eigen manier van denken los te laten. De manier van denken van de wereld. En om anders te gaan denken. Oh, kijken. Oh. Oh ja, dit wordt geschreven aan christenen, hè? Dat bekeer u en ga geloven in het evangelie. Dat werd ook aan niet-christenen gezegd, natuurlijk. Maar hier gaat het niet over niet-christenen, hè? Dit gaat over ons. Wij zijn al lang bekeerd, zeg maar. En toch staat hier nog, ja, maar je moet wel anders gaan denken. Dus dat is iets wat nog speelt in onze levens. Nou, hoe denkt de wereld? De wereld is helemaal gericht op zelfvervulling. En op eigen geluk kan de kerk soms ook binnensluipen. Maar de manier van het koninkrijk van God is heel anders. Dat is God dienen. Wat is dat? Weer dat offer. Dagelijks je kruis opnemen en jezelf verloochenen. Dat zit in je denken. Nou, een andere manier, dit zijn maar een paar voorbeelden. Het denken van de wereld zit vol met angst. En dat kan ook gemakkelijk mijn hart binnenkomen. Maar de manier van het koninkrijk is, gaan leven in geloof op de beloftes. Dat is wel onzeker. Dat is een spannend, dat is een avontuur. Er zijn vaste beloftes die we nog niet zien, maar als we erin gaan wandelen, dan gaan ze in vervulling. Of eigen zekerheden ten opzichte van het evangelievertrouwen. Dus dat is de uitdaging die Paulus ons geeft. Ga in de beloftes leven van het koninkrijk van God. En niet denken op de manier van de wereld. Jezus heeft het ook over verandering van denken. Hij zei tegen hen, het is u gegeven om het geheimenis van het koninkrijk te kennen. Maar tot degene die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Jezus, die liet de mensen zien hoe je anders moet gaan denken. En dat vertelde hij in gelijkenissen. Dat was eigenlijk heel apart, want dat vertelde hij aan een grote groep mensen die was gekomen om naar hem te luisteren. Vertelde hij een gelijkenis en dan legde hij het niet uit. Maar aan wie legde hij het uit? Ja, en degene die zeiden, hoi, Wat betekende dat nou, Jezus? Ging hij toen nog steeds zeggen, nee, dat ga ik niet vertellen. Nee, dan legde hij het uit. Dus ik zou nu ook kunnen stoppen, gewoon. Ja, ik weet niet. Volgens mij durven de meeste predikers dat niet aan. Heb ik eigenlijk nog nooit gehoord dat ze dat doen. Maar Jezus deed het dus wel. Die vertelde de helft en dan liep hij weg. En de mensen die dachten van, nou ja, zal wel dan. En die liepen gewoon weer verder. En de mensen die, dat klinkt interessant. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou? Jezus kon honger en dorst opwekken. Dus ik hoop dat, ja, zo wil ik ook leven. Weet je, dan hoor je iets. En zo, nou ja, weet je, hoe is de preek van, is dit al dit jaar? Die je hoort. De preek, maar niet alleen de preek. Je leert natuurlijk op allerlei andere dingen. Op allerlei andere dingen reikt God ons dingen aan. Als we wat lezen, wat horen. En wat doe je ermee? Het is zo gemakkelijk, glijdt het weer weg. Maar het wordt van onszelf. Wie zoekt zal vinden. Nou, dit heb ik nog even bijgezocht. Want je kunt natuurlijk denken, oh, tot degenen die buiten zijn. Maar hoor ik daar dan bij? Nee, daar horen we niet bij. Wij horen niet bij degenen die buiten zijn. Want hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En hij heeft jullie overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Precies. Maar er zitten dus wel geheimen in. Er zijn geheimen waar je naar op zoek moet. Er zijn manieren van denken die je moet leren. Hoe verandert mijn denken? Ga graven in de Bijbel. Ga graven in die gelijkenissen. Jezus vertelt die gelijkenissen om de geheimen van het koninkrijk te vertellen. Dus moeten we op zoek naar de geheimen in die gelijkenissen. Dat hebben wij afgesproken met onze kring. Was je erbij nou bij, Kobe? Ik weet niet zeker. De laatste keer. Nou, we hebben de laatste keer dat we als kring bij elkaar waren, hebben we dat afgesproken. We gaan op zoek naar de geheimen in de gelijkenissen de komende maanden. En die andere drie dingen komen ook voor in ons leven. En er zijn ook plekken in ons leven waar de Heer misschien al wel een paar keer heeft geport. Waar het woord al een paar keer is gekomen. Maar nee, dat is te eng. Het komt te dichtbij, dat lukt niet of weet ik van wat. Dat kan zo zijn in je leven. En dan is het niet zo dat je dan voor eeuwig verloren bent. Maar het is wel een plekje in je leven waar geen vrucht komt. Harde grond. En jullie zagen het al, Jezus nodigt je uit. Ik denk dat dat Jezus genadige uitnodiging is. Weet je, we hebben allemaal stukjes van het onkruid, waarin we afgeleid worden van het evangelie. We hebben allemaal stukjes, ja, hebben we hard geprobeerd en het is weer een beetje verdord. We hebben ook allemaal stukjes waar, we hebben het gehoord, maar het is toch een soort van ons afgegleden. En Jezus zegt, vol genade, kom maar. En die reikt je dingen aan en die tikt je nog een keer aan. En die zegt, kom maar. Ik wil je helpen om te leven in dat koninkrijk, zodat er vrucht komt. Zodat het koninkrijk zichtbaar wordt, want het komt eraan. Ik ga gewoon een paar dingen noemen. Misschien spreken sommige dingen je aan. Weet je? Financiële zekerheid. Of leven in je eigen financiële zekerheid. Leven in vertrouwen op je pensioen. Of leven in geloof. Het kunnen heel veel verschillende dingen zijn, hè? Het slaat ook op mij, hoor. Het slaat in de eerste plaats op mij. Ik heb, dat weten misschien sommigen van jullie, ik heb in mijn leven periodes gekend dat ik eigenlijk net genoeg had. Ik heb nooit te weinig gehad. Onze kinderen hebben nooit gemerkt dat het geld op was, zeg maar. Daar ben ik God heel erg dankbaar voor, maar dat was wel een beetje krapjes. En nu leven we in een heel andere tijd. Mijn ouders die zijn oud en die hebben wat vermogen, zeg maar, doorgeschoven. En nu is het anders. Dus waar vertrouw ik nog op? Zowel toen ik wat krap zat en nu ik wat meer heb, zijn beide gevallen, kun je helemaal gericht raken op het zoeken van financiële zekerheid. Of we leven in geloof. Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan? Dus moeten we ons vertrouwen niet opstellen op rijkdommen. Misschien is dat iets waar Jezus je uit wil nodigen. Zeggen, draai je om van het manier, van de manier van denken van de wereld. En durf een stap in geloof te zetten. Misschien mag je wel eens, kijk, een tientje weggeven is voor de meeste van ons niet pijnlijk. En misschien mag je eens een keer iets weggeven wat pijn doet. Misschien. Het begint bij je denken. Maar het gaat natuurlijk toe naar wat je doet. Negatief praten kan ook zo'n ding zijn, hè? Ach man, wat is toch allemaal slecht in deze wereld? Komt je dat bekend voor? Ja, dat is wel anders dan wij leven in de hoop. Zorgen versus vertrouwen. Mijn dochters die zijn net, die zijn nu in Mozambique. Eergisteren en gisteren hebben ze een reis gemaakt. Ze hebben 40 uur gereisd. Ja, ze zijn op bezoek bij een zendingsproject. Maar het was niet heel moeilijk om ze zorgen te maken. 20 uur wachten in Maputo. Wat moet je dan doen? Dan moet je midden in de nacht weer naar het vliegveld. Ik zat twee van die mooie meiden. Ja, ik had kunnen leven in zorgen, toch? Ik had het ook naar hun kunnen overgeven. Oh, doorgeven. O, meisjes, wees voorzichtig. Weet je, dat had gekund, toch? Nou, dat was zeker wel mogelijk geweest. Dat had ik gekund. Ik doe het nu alsof ik een beetje overdrijf, maar zo kun je wel denken. Nou, ze zijn veilig aangekomen. Maar het is toch een heel andere manier van denken. Zorg, leven in zorgen, leven in angst. Als je nou echt voor de spiegel gaat staan. Waar waren je gedachten dan vol mee? Met zorgen maken? Met bang zijn voor dingen die zouden kunnen gaan gebeuren? Of vertrouwen? Grappen op het randje. Dat hoort eigenlijk niet, hè? Ja, dat is soms ook een valkuil, hè? Overal je mening over willen hebben. En het laatste woord hebben misschien zelfs. Maar dat is wat anders dan liefhebben. Verhard en mild, dat merk ik ook. Dat zien we natuurlijk allemaal in de wereld. Radicalisering heet dat dan. Mensen worden verhard in hun standpunten. Zelfs in de kerk. Zou dat niet zo moeten? Ik had laatst een heel leuk gesprek met Marian daarover. Weet je, het is zo verdrietig als je dat ziet. Het is verdrietig als je dat ziet in de wereld. Dat de standpunten verharden en dat er bijna geen gesprek meer mogelijk is. Maar het gebeurt ook in de kerk. Zou toch niet moeten? Omdat we denken, we worden meegesleurd in het denken van de wereld. Dat is heel wat anders dan mildheid en eenheid. Ja, dat is ook eentje waar ik wel goed in ben. Om te denken in schuld en verwijt. Zo kun je daar zitten. Je kunt nu daar zitten. En ik probeer het. Ik probeer een beetje Martin Korsten na te doen. Om de genade te brengen. Maar je kunt als zo'n appeal komt. Zo'n oproep komt. Anders gaan denken. Oh, ik heb me nog zorgen gemaakt van de week. Oh, ik weer. Weet je wel, je kunt zo gemakkelijk reageren in verwijt naar jezelf. Of in schuld, je schuldig voelen. Oh, wat heb ik nou gedaan? Ik heb ook nog een beetje gedacht op de manier van de wereld. Dat is heel anders dan genade. Genade geeft vrijheid. Ik ben aanvaard. Helemaal zoals ik ben. Och, met al mijn tekorten mag ik er zijn bij vader. Maar ik mag wel verder groeien. Met zijn hulp. Gewoontes, nou ja, dat is natuurlijk ook één. Hè? We hebben allemaal wel slechte gewoontes. Die we eigenlijk kwijt moeten. Of nieuwe gewoontes die we graag willen leren. Het begint tussen je oren. Je agenda op de schop. Kan natuurlijk ook gebeuren. Dat je eigenlijk met dingen bezig bent. Om meer bidden. Dat is ook zo één. Misschien zijn je gedachten wel met allerlei dingen bezig, maar niet met gebed. Paulus die zegt, bid zonder ophouden. En ergens anders zegt hij, ik bid altijd voor jullie. Hoe kan dat nou? Hoe moet het nou? Dat bedoelt hij vast niet letterlijk. Nou, dat is wel de makkelijkste manier om het uit te leggen. Maar eigenlijk, ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar eigenlijk stoppen je gedachten nooit. Je denkt toch zo ongeveer de hele dag? Dus maar, ja, ik heb gemerkt dat ik heb wel gemerkt dat het ergens wel kan. Het kan wel dat je eigenlijk voortdurend denkt op een manier van eigenlijk Godgericht in gebed. En niet zorgen en ach, moet ik nog zoveel doen om dit en dat en dat. Nou ja, ik zou in ieder geval veel meer van mijn denken bezig kunnen zijn met gebed. En Godgericht. Zegen haar, Heer. Zegen hem, Heer. Ergernis is ook zo eentje natuurlijk, hè. Man, oh man, oh man. Je kunt je zo gemakkelijk ergeren aan de ander. Ja. Of zegen je ze. Komt weer een of andere aso op de weg. Oké, zegen. Of er komt weer een of andere dame met zo weinig gekleed dat je ook niet meer weet waar je moet denken. Oké, zegen. Weet je wel. Of ergernis. Verborgen of vrijmoedig. Het allemaal verborgen houden dat je een hoop hebt die eeuwig is. Of er vrijmoedig over durven praten. Nou ja, dat waren zo mijn voorbeelden. En ik heb serieus, ik dacht, dat moet ik even zeggen. Ik heb serieus niet, echt niet, zo van het rijtje langs gegaan. Op wie zal ik eens wat verzinnen? Het was gewoon een weerspiegeling eigenlijk van mezelf. Als het al wat was. Gewoon dingen die in mij opkwamen. Maar terwijl ik aan het spreken ben, kan het heel goed zijn dat je eigenlijk al wel iets in gedachten hebt. Van ja, daar mag mijn denken nog groeien. Daar mag mijn denken nog bekeren. Daarin mag ik nog leren om in geloof te wandelen in plaats van op de manier van de wereld. Nou, als God je bij zoiets bepaald heeft, mag je ermee aan de gang, want Jezus nodigt je uit. Oh, ik had me beloofd. Wat heeft dat ermee te maken? Dat is het roer, hè? Dat is het roer. Ja. Dus dat is niet voor niks, dat het roer is. Je moet denken, maar dan ga je er ook over spreken. En dan ga ik ook spreken tegen mijn dochters en zeg ik, dan spreek ik niet, oh, ik ben zo bang dat jullie wat overkomt. Nee, oké, we mogen God vertrouwen dat jullie weer veilig aankomen. Dat is gaan spreken zoals je denkt. Even kijken. Oh. Nou, dus Adriaan gaf al aan, het is een serie van 3 dit. Goed, dat ga ik nog verder niet uitleggen. Oh nee, die mag ik nog omlaten. Zegen, zullen we samen nog even bidden? Lieve Vader, dank u wel dat u ons overgiet met uw genade. Dat is het mooiste wat er is. Uw genade hebben we geproefd. En soms wat minder dan andere dagen. Maar ik bid u, Heer, ook op dit moment dat we allemaal die genade mogen proeven. Uw aanvaarding, uw vergeving, uw uitgestrekte hand om ons te helpen. Heer, wij willen graag dat uw koninkrijk komt in ons, Heer. En dat moet u doen, en dat door genade. En dat wilt u ook graag doen, en daar willen we op vertrouwen. En ik bid u, Heer, dat misschien hebben heel veel van ons al wel een dingetje bedacht. Nou, daar wil ik eigenlijk de komende week mee aan de gang. En als dat niet zo is, Heer, dan bid ik dat u dat nog laat zien. Op dit moment, of de komende dagen. Dat u dingetjes laat zien waar we mee aan de gang mogen. Weer een stapje zetten. Weer een stapje mogen groeien in het leren denken volgens het koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen, Heer. Hier in ons leven, in ons hart, in onze omgeving, in Hoek van Holland, in het Westland. Dat willen we zien, Heer. Want u bent goed en vol genade. Amen.